Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Kronieken 15, vers 12. En zij traden in een verbond, dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Gemeente, we zagen vorige keer die geweldige overwinning die de Heere God aan koning Asa gaf. Zera de Moor met 1 miljoen man. En wij, zei Asa, krachteloos. Hij schaalde af tot 0. Krachteloos. Maar bij u is geen verhindering om te helpen wie gij wilt. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Voor u, Heere, betekent dat niets, zei Asa. En hij had gelijk. De Heere plaagde de Moor. En Asa hoefde slechts de kruimels op te vegen. Hij is de vijand achtervolgd, hij heeft roof geroofd. Meer dan de kruimels op te vegen hoefde hij niet te doen. Want de Heere had voor Israël gestreden. En zij mochten stille zijn. En dan komt koning Asa terug van de oorlog die voor hem eigenlijk nauwelijks een oorlog was geweest. En dan komt hem daar een profeet des Heren tegemoet. En die zegt tegen hem, Asa, en nu doorpakken. Nu voortgaan in de wegen van de Heren. Na zo'n geweldige hulp van God gekregen te hebben, mogen je handen niet slap worden. Nou mag je niet op je lauweren gaan rusten. Daar is geen enkele reden voor. Nu des te vlijtiger voortgaan op de wegen van de Heere. Dat sprak de Heilige Geest. Een van de vele plaatsen in het Oude Testament waar je de Geest van God, de Heilige Geest, al tegenkomt. Want die was op een van de profeten en die kwam dus koning Asa tegemoet. Reeds ver voor Pinksteren was de Geest van God werkzaam, dat weet u toch immers. Die is er altijd geweest van eeuwigheid af. Die was er ook al bij de schepping der wereld. Die zweefde al over de wateren. Waarachtig en eeuwig God, dat geldt ook van de persoon van de Heilige Geest. En zo kom je hem hier dus ook tegen. Hij was op Azaria, de zoon van Odet. Die Azaria, die komen we alleen maar hier tegen in de Bijbel, verder niet. We weten dus verder van hem helemaal niets. Verder is hij onbekend. De naam Azaria kom je wel op een paar andere plaatsen tegen. Zo heette koning Uzia, een van de koningen van Juda, de latere koning van Juda, die heette ook Azaria. Dat was een tweede naam, zullen we maar zeggen. Ja, twee namen. En Azaria, ook een van de vrienden van Daniel, weet u wel. Azaria, Misael en Hanania, Misael en Azaria. Daar kom je de naam Azaria ook tegen. Prachtige naam trouwens. Ook een heel toepasselijke naam hier. Want die naam betekent de Heere heeft geholpen. En het is bij u niets om te helpen, had koning Asa gezegd. Het is voor u niets om te helpen, het zij de machtige en de krachtloze. Help ons, o Heere onze God. Want wij steunen op u. En dan komt daar de profeet hem tegemoet met die naam. Azaria, de Heere heeft geholpen. Het kan niet anders. Of de koning die moet dat wel hebben bedacht. Hè? Die kende die naam natuurlijk wel. Azaria, de betekenis daarvan. Hij moet eraan hebben gedacht. Inderdaad, de Heere heeft geholpen. Een onbekende profeet. Een kleine profeet, zouden we zeggen. Maar ach, gemeente, wat hindert dat? We kunnen niet allemaal even groot zijn in het koninkrijk des Heren. Kijk eens naar de discipelen van de Heer Jezus. Ja, van Petrus en Johannes en Jacobus en later een Paulus. Dat waren de grote discipelen, apostelen van je Christus. Maar je had ook een Bartolomeus. Wat hoor je van hem? En in Simon Zelotes, nochtans waren het apostelen waarop de Heer zijn kerk heeft gebouwd. Het fundament van de apostelen en de profeten maken ook zij deel van uit. Maar je had groten en kleinen ook onder de discipelen van de Heer Jezus. En ook onder de profeten van het Oude Testament kunnen niet allemaal Jesaja's zijn en Elia en Elisa's. Dat kan niet. We komen ook profeten tegen waarvan we zelfs de naam niet eens weten. Of een profeet als deze, die maar één keer in de Bijbel voorkomt. Het belangrijkste is dat je naam bij God bekend is. En dat de geest van God op je is. En dat was die op deze Azaria. De geest van God heeft door hem gesproken. Dat kunnen we niet ontkennen. Dan ben je eigenlijk groot in het koninkrijk van God. Hoe klein je verder en hoe onbekend je verder ook wezen mag. Hij ging dus Asa tegemoet. En wat was de boodschap? De boodschap was: de Heere is met u terwijl gij met hem zijt. Er staat niet dewijl of omdat gij met hem zijt. Dat staat er niet. Er staat terwijl gij met hem zijt. En zo is dat, gemeente. De Heere wil alleen maar met je zijn als wij ook met de Heere omgaan. Hè? Als wij hem ook maar zoeken en kennen. Hè? Dan is de Heere inderdaad met je en anders is hij ver van je af, bij je vandaan. En dan spoort hij hem aan. Hij spoort hem aan: laat het vooral zo blijven, koning Asa. En gans Juda met hem, hij spreekt ook het hele volk aan. Niet alleen de koning wordt aangesproken, maar Juda, Benjamin, allen die het horen willen, moeten deze profetie vernemen en ter harte nemen. De Heere is met u, dat is gebleken. In de overwinning op Sera de Moor, de Heere was met zijn volk. Terwijl zij met hem waren, ze zochten hem. Asa, die had de knieën voor de Heere gebogen. Hij had geroepen tot God. En de Heere had zich niet onbetuigd gelaten. Hij had geholpen. Azaria, de Heere heeft geholpen. Maar nou hem blijven zoeken. Zo gij hem zoekt. Hij zei, het zal van u gevonden worden. Telkens als je hem zoekt, zul je hem vinden. Zoek dat gij zult vinden, klopt dat u zal opengedaan worden. Bid dat gij zult ontvangen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Dat zegt toch Gods woord. Zoek hem dagelijks en zo dikwijls als gij hem zult zoeken, zal hij zich door u ook laten vinden. Maar de waarschuwing staat er ook bij. Had Asa die nodig, had het volk die nodig, die waarschuwing? Ach, gemeente, ongetwijfeld. Welk mens heeft dat niet nodig? Die waarschuwing moeten wij ook horen. Er zijn altijd twee wegen, hè. Hem zoeken. En hij zal dan door u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Hij zal ook u verlaten. Ja, dat moet Asa toch, ook nu hij terugkomt van de strijd tegen Zera de Moor. Nu moet hij het toch ook horen nog een keer uit de mond van de Heere, van de Heilige Geest. Asa, Asa, verlaat hem nooit en te nimmer. En we zullen volgende week bij Leven en Welzijn nog wel zien dat die waarschuwing ook niet helemaal te vergeefs gegeven is. Want Asa die zal nog weer af gaan wijken van de Heere. Helaas, helaas staat nog in hoofdstuk 16, dus dat komt nog. En dan blikt de geest van God eventjes terug naar de tijd vlak voor Asa. Asa begon de God van zijn vader David te zoeken, maar daarvoor was het ook een tijdje mis geweest onder Abia, vlak voor hem, 2 jaar. Daarvoor Rehabiam, de zoon van Salomo, die verliet de Heere, diende de afgoden. En toen was Israël vele dagen lang, ja, dat heeft best een aantal jaren geduurd, vele dagen lang waren ze zonder de ware God, hè, want de afgoden werden vereerd. En zonder een lerende priester, die waren kennelijk allemaal de mond gesnoerd. Die mochten niks zeggen. En ze waren ook zonder de wet. En ze werden niet onderwezen in de wet van God. Er was geen priester om in de wet te onderwijzen. Maar gelukkig zegt de profeet Azaria, gelukkig is er ommekeer gekomen. Toen zij in hun nood zich bekeerden tot de Heere, de God van Israël, en toen zij hem zochten, werd hij van hen gevonden. Ja, dat was inderdaad gebeurd aan het begin van de regering van Asa. Asa begon hem te zoeken en hij vond hem. En toen werd alles anders, het kwam er rust en vrede in het land. Dat hebben we vorige keer gezien. 10 jaren lang stilte, rust, vrede. Maar voor die tijd, onder Rehabiam en onder Abia, was er geen rust en geen vrede. Er was beroerte, velerlei beroerte, smart op smart. Het ene volk, de ene stam botste tegen de ander, het noorden tegen het zuiden. Er was angst en verschrikking. En nu gelukkig is het anders geworden, zegt de profeet. Nu gelukkig is het anders geworden. Gode zij dank. En daarom, wees nou sterk en laat uw handen niet verslappen. Nu doorpakken. Nu doorpakken, koning Asa en volk van Juda, nu doorpakken. Nu verder gaan in de wegen des Heren. Je moet nooit zeggen, we hebben genoeg gedaan. We hebben nou toch al 10 jaar de Heren gediend. Het moet toch ook een keer voldoende zijn. Nee, je moet ook toenemen in de kennis des Heren. Je moet ook groeien in het leven der genade. Je moet ook toenemen in de gehoorzaamheid aan zijn woord en aan zijn wet. Als het goed is, is er ook groei. Want stilstand is achteruitgang. Waar een levend geloof wordt beoefend. En waar de bekering tot God een levende zaak is en blijft. Daar zal altijd een toenemen zijn in de wegen des Heren. Zoals van koning Jozefat, de koning die na koning Asa staat. Staat hij verhief zich in de wegen des Heren. Hij verhief zich in de wegen des Heren. Dat is de enige plaats in de Bijbel waar het woord zich verheffen in die positieve zin wordt gebruikt. Gewoonlijk is als je jezelf verheft, dat is verkeerd. Dat is hoogmoed. Maar dat is daar niet bedoeld, hè. Daar is zich verheffen. Dat betekent dat hij opwaarts ging. Opwaarts ging in het dienen, in het eren en gehoorzamen van de Heere zijn God. Zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren. En als het goed is, gemeente, als er een levend geloof in u is, dan ben je niet tevreden met het geloof van nu. Dan zeg je niet, zo is het wel voldoende. Ik heb nu wel genoeg gedaan. De Heere heeft zijn deel al wel gekregen. Nee, dan zal er een ernstig verlangen in je zijn. om voort te mogen gaan. Om meer en meer daarvan te mogen hebben. Er zal een bidden in u zijn. Een zoeken van de Heer en een zoeken in zijn woord. Om te mogen wassen en toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. En van de gehoorzaamheid aan zijn verbond. En daarom zegt de profeet Azaria, nu niet verslappen, o koning. Niet gaan verslappen. Maar laat uw handen sterk zijn, want er is loon naar uw werk. En dan staat er, gemeente, als de koning Asa die woorden hoorde, dat Asa niet begint te brommen of zo. Hij zegt niet van, het is ook nooit genoeg. Heb ik zoveel gedaan? Het is ook nooit genoeg. Dan moet het nog weer meer. Nee, hij heeft begrepen dat het woord voor hem bestemd was. En dat het woord waar was. En hij is meteen ook aan de slag gegaan. Als Asa deze woorden hoorde en de profetie van de profeet Oded. Er was dus ook nog een andere profeet en die heette Oded. Is dat zijn vader? Hij was toch de zoon van Oded? Nou, wordt gewoonlijk wel aangenomen. Weet je dat niet helemaal zeker, maar er wordt wel aangenomen dat zijn vader dus ook profeet was. Azaria was profeet en zijn vader, die Oded, die profeteerde dus ook. Dat is een van de weinige plaatsen trouwens in de Bijbel, waar je leest van vader en zoon allebei profeet. De priesters waren, dat was erfelijk, dat ging van vader op zoon. Koningschap ook, dat weten we, het huis van David, dat ging van vader op zoon. Dus dat waren erfelijke ambten. Maar het priesterschap was geen erfelijk ambt. Daarvoor moest je door de Heere geroepen worden. Er was een persoonlijke roeping voor nodig. Zoals dat voor het predikantschap nu ook nog steeds geldt. Als je vader dominee is, wil dat niet zeggen dat zoonlief ook per se dominee zal worden. Gebeurt soms wel dat ook zo'n lief door de Heere geroepen wordt. Maar dat is ook helemaal niet vanzelfsprekend. Er zijn ook veel voorbeelden van helemaal niet. Dus dat is geen erfelijk ambt. Dat is een persoonlijke roeping. En hier zien we vermoedelijk vader en zoon die allebei geprofeteerd hebben in de naam des Heeren. En naar beide profeten heeft koning Asa geluisterd. Als hij de woorden van Azaria hoorde en de profetie van de profeet Oded, dus vermoedelijk zijn vader, sterkte hij zich. En wat gaat hij doen? Nou, hij had de hoogten al weggenomen uit de steden van Juda, de hoogten waar de vreemde goden, de afgoden werden gediend, die had hij al weggenomen. En hij gaat daarin verder. Hè. Er was nog werk zat kennelijk. Nog werk aan de winkel. De afgoderij was in Juda en in het hele gebied flink verspreid. Dus ze konden nog voort. Hè. Ze hadden nog werk te over. Hij deed dat ook weg. De verfoeiselen. Alles wat met de afgoden te maken heeft, is een verfoeisel. Prachtig woord is dat trouwens. Hè, het Nederlandse woord verfoeisel. Foei! Foei! Zeg je dat tegen, hè? Tegen een verfoeisel zeg je, foei, weg ermee, weg ermee. Nou, zo dacht Asa er ook over, weg ermee. Uit het ganse land van Juda en Benjamin en ook uit die steden die zijn vader Abia genomen had uit de hand van Ephraim en Manasse. En ook in die steden ging de reformatie, die stak van wal. Die werd voortgezet. Koning Asa beijverde zich om het land, de kerk, te reformeren. Het was gisteren hervormingsdag, nietwaar? 31 oktober. Toen is niet de kerk ontstaan, maar de kerk gezuiverd. De kerk vernieuwd. Gereformeerd of hervormd. Die woorden gebruiken we. tot op de dag van vandaag een hervormde kerk, een gereformeerde kerk. Dat is eigenlijk hetzelfde, hervormd en gereformeerd. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat woord wil precies hetzelfde zeggen. Dat wil zeggen, wat er al was, dat wordt hersteld. Nou, wij heten ook zo, hersteld, hervormde kerk. Wat er al was, dat wordt hersteld. Dat wordt in ere gereformeerd. En dat heeft dus koning Asa ook gedaan. Hij deed de verfoeiselen weg uit het hele land van Juda en Benjamin en uit de steden die hij in het gebergte van Efraïm genomen had. Hij ging dus krachtig te werk met het wegnemen van de valse godsdienst en het herstel van de ware. En daar was hij kennelijk nogal druk mee. Daar is hij kennelijk wel een paar jaar druk mee geweest. Want in het tiende jaar was die koning zeer aan de moor gekomen. Die overwinning geschonken door de Heer. En zodanig leven ze over het vijftiende jaar dat hij het verbond met God heeft vernieuwd. Hè. Dus in die tussen, er liggen een paar jaar tussen. In die paar jaar heeft hij kennelijk zijn handen vol gehad aan dat zuiveren van heel Juda, Benjamin en de streken daaromheen. Hij heeft dat met kracht en met ijver gedaan. En dat is ook een goede zaak, gemeente. Alleen de hoogten waarop de Heere gediend werd, werden niet weggenomen. Dat zat aan het einde van het hoofdstuk, in vers 17. De hoogten werden wel niet weggenomen. Daarmee zijn niet bedoeld de hoogten waar de verfoeiselen geëerd werden. Maar je had ook hoogten waar men aan de Heere offerde. En die moesten er eigenlijk ook niet zijn. Want er staat al in het boek Deuteronomium dat je de Heere God niet zomaar zult dienen op allerlei plaatsen. Dat je niet zomaar overal een altaar mag bouwen. Je moest, als je offeren wilde aan de Heere, moest je eigenlijk naar Jeruzalem gaan. Want daar was het wettige altaar van de Heere. En daar moest je zijn. Om de Heere te dienen, te zoeken, want de Heere God die wil geen wildgroei. Dat iedereen maar voor zichzelf begint, zullen we maar even zeggen. En iedereen zomaar voor particulier allerlei offerplaatsjes inricht en altaren bouwt. En ja, dan krijg je wantoestanden, niet waar? Dan gaat godsdienst zijn eigen leven leiden. Nee, dat moest centraal blijven. Dat moest blijven daar waar de priesters en de levieten zijn. De toezichthouders namens God. Hè, waar de profeten ook profeteren. Daar moet de dienst van God zijn, hè? Centraal in Jeruzalem. En dat liet helaas koning Asa nog wel ongemoeid. Die hoogten waar de Heere werd gediend, die liet hij nog intact. Hè, dat heeft dus trouwens Jozefat, zijn opvolger, ook nog gedaan. Pas later Hiskia en koning Josia nemen ook die hoogten weg. Die drijven de reformatie nog wat verder door. Zeg maar een nadere reformatie. Dat woord gebruiken wij ook wel. Die dreven de reformatie nog wat verder door ook de hoogten weg te nemen die voor de Heere waren bestemd. En toch staat er van die Asa een goed getuigenis, al heeft hij dat ene dan nagelaten. Zijn hart was volkomen met de Heere, staat er. Volkomen met de Heere. Hij heeft zijn best gedaan om zijn dankbaarheid aan de Heere te tonen. Want daar gaat het om, hè. De Heere had hem wonderlijk verlost. De krachteloze verlost uit de hand van de sterke. En hij heeft begrepen, het is gepast. Om dan ook voor de Heere mijn dienst te bewijzen. En hem gehoorzaam als koning, als leider over het volk, voor te gaan in het zuiveren van de godsdienst. In de hoop natuurlijk dat het volk daar ook in meekomt. En we gaan zo dadelijk zien dat dat ook nog wel voor een groot gedeelte gelukt is om het volk daarin mee te krijgen. He, dat is best bijzonder. He. Als een koning het voorbeeld geeft, ach, was dat ook bij ons maar zo. He, dat de leidslieden van ons land, in de regering, in het vorstenhuis, dat die ons voorgingen in de wegen van de Heere. En dat ze het voorbeeld gaven, dat het volk zou kunnen volgen. Dat zou toch een zegen zijn. En bij Asa was dat zo. De profeet had zowel de koning als het volk aangesproken, maar de koning geeft wel het goede voorbeeld. Hij gaat zijn volk voor in de wegen des Heren. Is dat niet de taak van de koningen der aarde? Om de Heren te dienen. De Heer heeft recht op van iedere koning, van iedere vorst op deze wereld, heeft de koning het recht dat ze hem dienen en dat ze hun volk daarin voorgaan. Hè? Wat mankeert daar toch veel aan? Op deze ongerechtige wereld waarin wij wonen. En ook in ons ongerechtige land. Wat bekeert dat toch ontzaggelijk veel. Wat zijn er toch weinig regeerders. Die daarin werkelijk het goede voorbeeld geven. En volmaakt is niemand. Maar ze zouden wel het goede voorbeeld moeten geven. Dat het volk in hun voetsporen zou kunnen treden. En we zien dat hij dat op meerdere terreinen heeft gedaan, die Asa. Hè? Die reformatie, die heeft hij breed aangepakt. Hè? Dus eerst die verfoeiselen weg. Dan gaat hij vervolgens het altaar van de Heere vernieuwen. En dat stond er al sinds dat Salomo de tempel had opgericht. Dus dat was wel een hele poos. En dat altaar werd intensief gebruikt, want alle offers zouden eigenlijk daar moeten worden gebracht. Er waren wel die hoogten ook, maar eigenlijk moest het allemaal daar worden gebracht. En dus dat altaar was best intensief gebruikt en ja, dan weet u wel, alles wat in gebruik is, dat slijt ook. En dat moet wel eens worden vernieuwd en worden vervangen en dat heeft hij dus ook gedaan. Hij vernieuwde het altaar des Heren dat voor het voorhuis des Heren was, in het voorhof van de tempel stond dat. He, dat altaar, dat koperen brandofferaltaar. He, waar al de dieren geslacht werden tot verzoening voor de schuld. Daar werd voortdurend heen gewezen naar de Christus die komen zou. Bij iedere offerande, of het nou een schuldoffer was of een dankoffer. He, dat maakt niet uit, of een brandoffer. Ieder offer wees naar het bloed dat eenmaal zou komen. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Asa heeft begrepen, als ik nou al die heidense altaren neergooi en wegneem en verbrand. Ja, dan moet ik natuurlijk ook het altaar waar het wel moet. Dat moet ik natuurlijk wel in goed in ere houden. En dat moet wel onderhouden worden. En als dat in verval is, dan moet het worden hersteld. He, Asa heeft begrepen het belang van het altaar. Het altaar, dat is de kern van de godsdienst. Zoals de verzoening van Christus, die Christus heeft aangebracht. Als het goed is ook de kern is van het christelijk geloof en van de prediking. En laat u met God verzoenen. Het altaar moet in ons leven staan opgericht. In uw leven en in mijn leven. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Dat moet daar een plek hebben. In uw hart en in mijn hart. Want anders is het een verloren zaak met ons mensen. Echt een verloren zaak. Hè? Al onze godsdienst en spijt. Een verloren zaak zal het zijn. Als niet het bloed van Christus in uw hart en in uw leven is gekomen. Dat is toch het allerbelangrijkste. De kern van de zaak. En dat heeft Asa dus ook heel goed begrepen. En toen de profeet hem aanspoorde. Nu doortasten. Doorpakken. En niet verslappen. Laat uw handen niet slap worden in de wegen des Heren. Nu pakt hij dat ook ter hand. Hè? Dat vernieuwen van dat altaar. Want daar moet het gebeuren. Dat wijst naar hem die komen zal. En dan vervolgens, gemeente, dan gaat hij in Jeruzalem, gaat hij zijn hele volk bijeenvergaderen. Juda, Benjamin, maar ook vreemdelingen met hen uit Ephraim en Manasse en Simeon. Wat zijn dat dan voor vreemdelingen? Dat zijn toch geen heidenen of zo zeker? Nee, dat zijn geen heidenen. Dat staat ook uit Ephraim, Manasse en Simeon. Dat zijn mensen die het in het Noordrijk niet konden vinden. Die hoorden eigenlijk bij het rijk van Baesa die op dat moment daar regeerde. Baesa. Dus waar Jerobeam, de zoon van Nebat, de stierkalver van Bethel en van Dan had ingericht. Daar moesten ze eigenlijk naartoe van hun koning. Maar dat deden ze niet, want daar konden ze gewoon niet naartoe. Daar wilden ze niet wezen. Je kon toch niet, zouden wij de dag van vandaag zeggen, je kunt toch niet onder een vrijzinnige prediking gaan zitten? Waar het woord van God geweld wordt aangedaan en waar naar eigen zin en mening de dingen worden ingevuld, daar kun je toch niet onder verkeren? Nou, zo dachten er in het Noordrijk dus ook veel mensen over. Ook daar had God nog wel zijn volk, hoor. Heus wel, onder alle stammen wel, had de Heer nog wel zijn volk. En je leest vooral in de kronieken, 1 en 2 kronieken, lees je veelvuldig dat er mensen uit het noorden vandaan naar Jeruzalem toe trokken. En daar gingen wonen zelfs. Ze verlieten hun erfdeel dat ze hadden in Aser of in Naphtali of in welke stam ook. En ze trokken naar het zuiden toe om daar de Here te kunnen dienen. Ze brachten dus een geweldig offer. Om maar bij de ware dienst van God te kunnen verkeren. Ze hadden in Juda geen erfdeel. Ze moesten daar op een andere manier aan de kost zien te komen. Misschien door een ambacht of zo uit te oefenen. Maar ze hadden het dus voor over als ze hun erfdeel verlieten. Om maar het ware woord van God te kunnen horen. Nou, wat hebben wij er nou voor over dan? Hè? Over de dienst van God. Hè? Wat hebben wij nou over voor de dienst van God? Welk offer zouden wij willen brengen? Stel dat nou op Urk het ware woord van God niet meer te horen zou zijn, waar zou u dan naartoe gaan? Zou u zeggen, dan blijf ik toch maar onder die vrijzinnige prediking zitten? En daar wil ik dan mijn kinderen ook nog onder laten zitten? Ja, dan weet je wel wat er van komt, hè? Of zou u de moeite nemen om bij wijze van spreken naar Kampen te rijden? Of naar Zwolle? Zou u moeite nemen? Om het woord van God op te gaan zoeken. Omdat je die zonder kunt. Nou, er waren dus mensen in Asa's dagen al die het daar in het noorden niet meer hadden konden. Verderop lees je dat nog veel vaker in de kronieken, dat zei ik al. En er waren mensen die het niet hadden konden. En zij staken de grens over. Zij gingen emigreren naar Juda toe. Naar Jeruzalem toe. Want daar konden ze tenminste kerken, hè. Daar was de ware dienst van God. He, dat wordt hier dus de vreemdelingen genoemd. He. Want ze vielen tot hem in menigte, staat er. Ziet u wel, in menigte. Er waren er veel die dat deden als ze zagen dat de Heere zijn God met hem was. Ze zagen, de Heere is met Asa, de Heere is met Juda. Daar is de Heere werkzaam. Is Samaria niet meer, in dat Noordrijk niet meer. We moeten daar naar Juda toe, want de Heere onze God, die is daar te zoeken en daar te vinden. En ze vergaderden zich in Jeruzalem in de derde maand, staat er, in het 15e jaar van het koninkrijk van Asa. Dus 5 jaar nadat die strijd met Sera de Moor was gestreden. Toen kwamen ze dus allemaal bij elkaar. Het hele volk, van de kleine tot de grote toe, ze offerden de Heere, een dankoffer. Dat was nog voor de, als dank voor de overwinning 5 jaar geleden. En waren ze nog niet vergeten. Maar het zullen ongetwijfeld niet de dieren zijn geweest die ze geroofd hadden. Maar wel dieren die daarvoor in de plaats kwamen. Hè? Maar wel als dank nog, een dankoffer voor wat de Heere toen had gedaan. Dat was nog niet vergeten. En ze traden in een verbond dat ze de Heere, de God, hun vaderen zouden zoeken. Met hun ganse hart. En met hun ganse ziel. Ze gingen dus, gemeente, het verbond met God vernieuwen. En dat deden ze in de derde maand. De derde maand is de maand dat de kinderen Israëls uit Egypte waren getogen, dat was in de eerste maand gebeurd, en de derde maand, na exact zeven weken, kwamen ze met Berg Sinaï. Daar heeft Israël het wekenfeest aan overgehouden. Je hebt het Pascha in de eerste maand en dan 7 weken later, Pinksteren, 50, had je het Joodse Pinksterfeest, het feest der weken. En dat was het feest dat ze gedachten dat ze bij Horeb kwamen, waar God zijn wet aan hen had gegeven, waar hij zijn verbond met hen had vernieuwd, het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, met de vaderen gesloten, dat had hij toen bij de Sinaï met Israël vernieuwd. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid had. En in die derde maand, in diezelfde derde maand, zou best kunnen zijn dat het ook op dat Pinksterfeest geweest is hoor. Dat zou heel goed kunnen, staat er niet bij, maar het zou heel goed kunnen. Het was wel de maand van de verbondsluiting. Nu vernieuwen ze dat verbond met de Heer. Want het was van Gods kant nooit verbroken geweest, nooit in te nemen. God verbreekt zijn verbond niet. Maar wij mensen wel. Wij verbreken het eigenlijk onophoudelijk met onze zonden. Het zijn allemaal verbondsschendingen. Zonden zijn verbondsschendingen. Dat zijn oorlogsverklaringen aan de Here. En ja, de profeet Azaria had het ook gezegd, hè. Zo is het een tijd lang ook inderdaad in Juda geweest. Dat ze de Here hadden verlaten. En dat er geen lerende priester en geen wet was. Dat het woord van de Here nergens te vinden was. Hè. Ze waren zonder de ware God. Het verbond was dus duidelijk door hen gebroken. En daarom moet het nu vernieuwd worden. Gemeente, zou het ook eens geen tijd worden bij ons. Wij zijn ook in het verbond. U allemaal, teken van het verbond gekregen. Zoals Israël ook het teken van het verbond had in de besnijdenis. Verbondskinderen waren het allemaal. Maar het waren ook verbondsbrekers allemaal. De Heer heeft zijn verbond nooit en ten nimmer verbroken, maar wij mensen wel. En dat betekent dat het ook telkens weer vernieuwd moet worden, dat verbond. En zoals alle dingen, hè, als je er niks aan doet, dan komt er een laagje stof op te liggen. Hè. Als u in de huiskamer niet een keer met een stoflap over de spullen heen gaat, dan komt er op alles een laagje stof te liggen. Niet waar? En de olie in de motor van je auto, die moet toch af en toe een keer ververst worden. Niet waar? Want anders gaat het op den duur een keer niet goed. Hè? Dat moet je wel verversen. Jazeker. En zo moet ook het verbond met de Here verversd worden van tijd tot tijd. Wat zou het een zegen zijn als dat nou eens landelijk gebeurde. Hè? Het hele volk, het hele land. Maar dat is ver, ver te zoeken. Dat is ver bij ons vandaan. Dat lijkt haast onmogelijk. Hè? Tenzij dat de Heere een wonder doet. Tenzij dat de Heere een wonder doet. Dat ons terugbrengt naar hem. Hè? Dan zou het kunnen. Het zou kunnen. Het zou kunnen, zeker. Wat zou dat een zegen zijn als dat is massaal gebeurde, zoals het toen massaal gebeurde. Gans Juda, Benjamin, en dan ook nog die vreemdelingen uit het noorden erbij. Hè? Dus echt een heel volk tezamen dat het erover eens was. Wij moeten de Heere voortaan gaan zoeken en dienen en naar zijn verbond leven. En wat is dat nou, naar zijn verbond leven? Wat is dat? Dat leven van zijn belofte. Want er zijn de verbondsbeloften. En er zijn de verbondswetten, de verbondsbepalingen. Leven naar zijn wil, uit dankbaarheid. Hè? Dus je leeft van zijn beloften, de beloften van het evangelie. En je leeft naar zijn geboden en inzettingen. Dat is een verbondsleven. En dat verbondsleven, dat wil nog wel eens een keer verslappen bij ons. En daarom moet het telkens weer vernieuwd worden, niet waar? Als gezin. Hoe staat het ermee met dat verbondsleven in uw gezin? Hoe staat het ermee? Hoe staat het ermee in de kerk als gemeente? Hoe staat het ermee bij jou persoonlijk? Je bent een verbondeling. En ik zeg u, de Heer heeft het niet verbroken. De Heer hoeft het verbond niet te vernieuwen. Hij heeft het nooit verbroken. Hij kan het alleen maar bevestigen, zeker, dat doet hij ook wel. Dat deed hij bij de Sinaï ook, daar bevestigde hij het verbond met Abraham, Isaac en Jacob en gans Israël bij de Horeb. De Heer kan het wel bevestigen. Maar het moet van onze kant, omdat wij het telkens verbroken hebben, moet het weer vernieuwd worden. Omdat het ook nog wel eens een keer onder het stof komt te liggen. Ga het nou toch eens eventjes nagaan, denk ik. Het was gisteren hervormingsdag. Is er ook nog een hervorming nodig in onze kerk? Is er een hervorming nodig in uw gezin? Is er een hervorming nodig in uw hart? En in uw leven? Of kunt u zeggen dat u niet van het spoor bent afgegaan? Dat u altijd volledig op de verbondsbeloften van het Heilige Evangelie hebt gesteund en vertrouwd. En dat dat je lust en je leven is. En dat je toch altijd zoekt te handelen en te wandelen naar die lieve inzettingen van de Heere onze God. Dat je je hart eraan verpand hebt uit dankbaarheid. Is dat bij u de praktijk, de dagelijkse praktijk van je leven? Niet alleen zondags, maar ook door de weeks. Is dat ware verbondsleven, is dat bij ons nog wel springlevend en krachtig? Zo niet. Dan is het tijd om het verbond te vernieuwen. Ook persoonlijk om dat te doen. Echt, dat kun je ook persoonlijk doen. En dan zou niemand met je mee willen doen in dat vernieuwen van het verbond van God. Ja, dan kan het ook nog individueel, heel persoonlijk gebeuren. Dat je jezelf voor het aangezicht van de Heere stelt. En dan begin je altijd met je zonde te belijden, te zeggen, Heere, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben uw verbond geschonden. We hebben u verdriet aangedaan. U die trouwe verbondsgod in het aangezicht geslagen. Maar Heere, hier zijn we nu. Hier ben ik nu. Voor uw aangezicht gekomen. Met het verlangen, het verbond. Om weer in dat verbond te mogen treden. Zo staat het er. Hè? Ze traden in het verbond. Ze waren eruit gelopen, maar ze treden er weer in. Ze komen er weer binnen. Dat ze de Heere, de God hun vaderen, zouden zoeken met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Ja, daar komt het op aan. Het komt niet op mooie praatjes aan. Daar zit de Heere echt niet op te wachten. De Heere wil dat we met ons ganse hart en met onze ganse ziel tot hem komen. Om hem te zoeken. En om hem te vinden. Treden in het verbond. En dat is dus terugkomen op die beloftenissen van God. Heren, ik heb er zo weinig op gepleit de laatste tijd. Ik heb het misschien zelfs nog helemaal nooit gedaan. Zou ook nog zomaar kunnen. Dat je wel in het verbond bent, maar dat je er nooit echt aan deel hebt genomen. Dat je nooit geantwoord hebt aan die verbondsgod. Met een waarachtig geloof en met een vast vertrouwen. En met een lust om naar zijn inzettingen te handelen en te wandelen. In die nieuwe gehoorzaamheid zou kunnen dat je dat nog nooit hebt gedaan. Nou, dan wordt het wel eens tijd dat je daaraan begint hoor. Want de Heere heeft zijn verbond, dat zei ik al 3-4 keer, heeft van zijn kant het niet verbroken. Hij wacht nog steeds hoor, hij wacht nog steeds op antwoord. Dat je hem gaat zoeken. En dat je ook intreedt in dat verbond van hem, van jouw kant. Omdat je het nog steeds zo hebt geminacht en maar hebt laten liggen. Maar dat het werkelijkheid voor je wordt. Die verbondswerkelijkheid van God. Die moet ook werkelijkheid voor jou worden. Dat je de Heere dus inderdaad gaat zoeken. En dat je zijn belofte indachtig wordt en de waarde daarvan gaat inzien en beseffen. En dat je erop gaat pleiten voor het aangezien des Heren. En dat je gaat wandelen in zijn wegen en in zijn sporen. Prachtig woord is dat wandelen, hè. Daar zie je de kalmte in, hè. De kalmte in, want de zonde die jaagt je op, maar het leven met de Heren, dat geeft rust. Dat is een wandelen in de wegen en de inzettingen des Heren. Gemeente, verbondsvernieuwing, reformatiedag. Dat moet het worden. Zoals Asa toen zijn hele volk bijeenbracht. En ze waren het erover eens met elkaar, met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Ze treden in het verbond met God in. Ze betreuren het diep dat een lange tijd niet gedaan. Want het kan zijn dat je ooit wel met de Heere God in verbondsonderhandelingen bent geweest. Dat zou best kunnen, maar dat het er daarna weer is bij blijven zitten. Dat het weer is weggezakt. Misschien hoe lang al? Ja, zeg het maar. Hoe lang? Dat kan al heel lang zijn, maar het kan ook kort geleden gebeurd zijn. Niet goed, hè? Niet goed. De Heere links te laten liggen, dat is niet goed. Dan moet je weer treden in dat verbond. Dan moet je op je schreden terugkeren. Dan moet je dan de Heere belijden. Ik ben bij u weggegaan. Niet van mij, maar ik bij u. En Heere, mag ik dan toch weer in dat verbond van u participeren? Mag ik daar dan toch weer deel aan hebben? Door uw genade. Wilt u me nog wel terug hebben, Heere? Ja, dat wil die gemeente. Hij wil je terug hebben. Dat heeft hij zelf gezegd. Als je oprecht terugkeert, dan wil de Heer je terug hebben. Er is een eeuwig verbond der genade met God. Hè. De weg van de verloren zoon die staat altijd open. Hè. Voor iedere zondaar die is afgedwaald of nog nooit tot hem is gekomen. Die mag nog terugkeren tot de Heer. Dat kan nog en dat mag nog. De weg is open. En gemeente, dan moet je maar de Heere eerbiedig vragen. Heere, leer mij dan voortaan wel naar uw wil te wandelen. Vergeef mij mijn zonde die ik deed, maar wil me dan ook een verbondsgehoorzaamheid schenken. Die nieuwe gehoorzaamheid om de wereld te verlaten en onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat is de Heere zoeken. Dat is de Heere. Zoeken ze traden in een verbond dat ze de Heere, de God hunner vaderen, zouden zoeken. En ze deden dat met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Hè. Je leest ook van de kleine tot de grote. Elk werd daartoe verplicht. Verplicht. En ze zwoeren het, Heere. Ze zwoeren het, den Heere. Hè. Dus het wordt wel heel ernstig aangepakt hier, hè? Want wat de eet is, dat weet u onderhand wel. Dat heb ik al meerdere keren van gehoord. De eet, hè, daar kun je nooit vanaf. Ze zwoeren het de Heere met luider stem. En met gejuich. Trompetten. Bazuinen. En ze waren verblijd erover. Verblijd. Over deze eed, want ze hadden met hun ganse hart gezworen en met hun ganse wil hem gezocht. En hij werd van hen gevonden en hij gaf hen nog meer rust. Nog weer, net zoals die eerste 10 jaren waren geweest, rust zoals er al rust was geweest. De Heer gaf hen rust, alom dat staat ook nog in het 19e vers nog een keer bevestigd en herhaald. Er was geen oorlog. Tot in het 35e jaar van het koninkrijk van Asa. De Heer heeft een lange tijd van rust aan deze koning en aan zijn volk willen geven. Dat was vrucht op het zoeken van de Heer. Ziet u, gemeente, dat het dan toch maar het beste voor je is hem niet te verlaten. En verbondsonderhandelingen met hem te openen. Op basis van zijn beloften die hij geschonken heeft. Ik zou het maar doen. Reformatiedag nodig. Als alles onder het stof ligt of nog nooit onder het stof uit geweest is, zou kunnen. Reformatie. Terugkeer tot de Here. En dat het dan ook maar zo zijn, gemeente, dat we beseffen zullen dat dat een vreugdevolle zaak is. Hè? De dag dat je de Here gaat zoeken, dat is de beste dag van je leven. Dat is beter dan je trouwdag. En beter dan de dag dat u geboren werd. De beste dag van je leven, dat is de dag dat je de Here gaat zoeken. Want dan begint het leven pas echt. Dan begint het leven pas werkelijk te leven. Hè, als je de Here gaat zoeken. Dat hebben ze daar ook iets van beseft daar in Jeruzalem. Hè? Dat gejuich, die trompetten, die bazuinen. Ze waren verblijd over de ethische zworen. Want ze hadden het gedaan met hun ganse hart, zaten er. In die volle overgave aan de Here. En wat een vreugdevolle zaak is dat. Hè. Ze hadden hem met hun ganse wil gezocht. Hè. De Here had hen gewillig gemaakt om hem te zoeken. Nou, dat is toch zo'n vreugdevolle zaak. En de Here gaf hen rust aangaande rondom heen. En ja, dan nog één ding. Aangaande die maga. Die maga. Dat deed hij ook nog, als laatste. Dat was zijn oma in feite, want het was de vrouw van Rehabiam. En de naam van zijn moeder, van Asa's moeder, is niet bekend. Die weten we niet. He, dus de koninginmoeder, de vrouw van zijn grootvader, die was nog steeds gebiedster in het land, he, Maacha. Hij wordt ook zelfs de zoon van Maacha genoemd. Dat kan te maken hebben met het feit dat zijn moeder soms niet meer leefde. Dat wordt wel eens verondersteld. Dat wordt wel eens verondersteld door de uitleggers. Dat zijn moeder niet meer leefde. En dat daarom de koninginmoeder, zijn oma, het nog voor het zeggen had. Hè, naar de gewoonte van die tijd. Want de koninginmoeder had in die dagen, denk maar aan Batsheba, die had een flinke vinger in de pap. Een flinke vinger in de pap. En ja, die Maga, dat was een afgodendienster. Helaas, helaas. Daar heeft hij, denk ik, Asa wel ook in die eerste 10 jaren van zijn regering wel last van gehad, van die tante. Dat was ook, denk ik, vrees ik zo, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Om het zomaar eens te zeggen. Dan begrijpt u wel wat ik daarmee bedoel, hè? Maar, nu hij het verbond met de Here vernieuwd heeft, nu vreest hij haar niet. Hij zet ze aan de kant. Ja, daar moet je wel een beetje durf voor hebben. Hè? Daar moet je wel een beetje durf voor hebben. Een beetje moed voor hebben. Om je oma, die gebiedster is in het land. Koningin zelfs nog zo'n beetje. Tenminste, daar gaat ze voor door. Ze trekt nog aan behoorlijk wat touwtjes. Om haar gedaan te geven, af te zetten. En ook die afgrijzelijke afgod die zij had gemaakt, hè, die wordt vermorzeld, verbrijzeld, net zoals Mozes dat deed met het gouden kalf. Hè. Zo doet Asa het ook met die afschuwelijke afgod, dat afgodsbeeld niet aan te zien, dat zijn grootmoeder Maacha had opgericht. Hij heeft dat weggenomen en in de Beek Kidron gedumpt. Dat was de vuilstortplaats van Jeruzalem, de Beek Kidron. Daar hoorde het thuis. He, vermalen en wel, daar kon er tenminste nooit iemand meer iets van maken. Zo moet hij hebben gedacht. Wel een blijk, gemeente, dat hij de Heere zijn God liever had dan zijn grootmoeder. Wie vader of moeder meer lief heeft dan mij, die is mijns niet waardig, sprak de Heer Jezus. En als je nou gedacht had van ja, nou ja, het is toch grootmoeder, laat dat dan maar met die afgrijzelijke afgod. Laat die dan maar mogen blijven, zullen we maar zeggen. Dan had hij de Here ongetwijfeld verdriet gedaan. Dan had hij zijn grootmoeder meer lief gehad dan de Here. En daarom pakt hij ook in dit opzicht door. Want de liefde tot God en de liefde tot Christus drijft hem. Als hij dat altaar heeft vernieuwd, nou dan kan die afgodische praktijk, die kan niet blijven. Al is die van zijn grootmoeder. En dan staat het er al vele, vele, vele jaren, ongetwijfeld stond dat er al vele jaren. Het gaat nu weg, Het gaat nu weg. Opruimen die handel. En zo ging het in de reformatie ook, hè? Opruimen die handel. De beelden uit de kerken, eruit. De altaar uit de kerken, eruit. De godsdienst moest worden vernieuwd. Zelfs als je oude grootmoeder daar de aanvoerster van is. Die vader of moeder lief heeft boven mij. Die is mij eens niet waardig. Maar Asa had de Heere liever dan zijn grootmoeder. Hij durfde haar opzij te zetten. Want wie onrecht doet, die zal van mijn zijde en van mijn huis niet blijven. Die zal ervan moeten wijken. Die zal ervan moeten wijken. Die kan ik niet verdulden of verdragen, zegt Psalm 101. En we zongen dat ook al uit Psalm 26, daar straks voor de preek. Daar zongen we het ook al. En daar heeft Asa dus uitvoering aan gegeven. En de liefde tot God, die dreef hem. Hij deed het met een volkomen hart. Amen.